Dit is de EK voetbalpodcast Kick-off Oranje van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Oranjevolger Mike Verwij en Pim Cede.
Ja, een hele goede dag. Dit voelt echt als het begin van de EK podcast Kick-off Oranje. Wat vind je van de leader, Valentijn?
Nou, ik vind dat jullie heel goed hebben ingemonteerd dat ik gisteren heb staan zingen Holland, Holland.
Ja, dat is jouw stem.
Maar, ja, maar dat is wel diep in de tweede helft was dat. Want daarvoor was er werkelijk helemaal niks aan.
Nee. We gaan Nederland-Georgië is achter de rug. De generale repetitie voor een wellicht wel glansrijke EK. Ja,
mag ik wel drinken?
Oh ja, dat is nog even een punt van orde. Er is wat kritiek gekomen. Omdat Valentijn Driessen nog eens wat wil eten of drinken. Een glaasje water mag je drinken, doe ik ook altijd. Maar ik zou niet Allessons weghakken hier bij deze podcast. Maar we zijn er dus voortaan gedurende het EK, zolang het duurt voor Oranje, ook elke ochtend na de wedstrijd. En natuurlijk ook op de vrijdag. Dus blijf ons vooral volgen. We gaan eerst maar eventjes terugblikken op die generale repetitie tegen Georgië. Mike.
Ik denk, jij komt met het Georgisch krantoverzicht, maar dat heb je nog niet doen.
Nee, overigens was er wel een Belgisch krantoverzicht, hè? Zag ik al bij ons op de site. Die waren niet heel erg onder de indruk van het Nederlands elftal.
Nee,
die vonden het allemaal maar niet al te best.
Maar Frank de Boer vond het best aardig. Die vond in ieder geval dat er stappen waren gemaakt ten opzichte van Schotland. Dan was dat ook niet zo heel moeilijk, want dat was echt een heel matige wedstrijd.
Ja.
Maar tegen Georgië was het ook één helft niet best. En daarna ging het een stukje beter.
Ja.
Wat nou altijd mooi is van die de boertjes, als je ze spreekt, zeg maar. Ronald sowieso, die zien we natuurlijk vaak als analist. En Frank, die spreek je af en toe dan ook. Dan zijn ze altijd zo verschrikkelijk kritisch. En ook relatief bijna negatief. En vaak nog erger dan ik ben. Want ze zijn echt, ze zien alles wat verkeerd gaat. En dan zie je Frank daar zitten. En dan is dat ineens helemaal weg.
Ja, dat schreef Johnny Siloy ook in zijn stukje over de wedstrijd. Van, nou, ik hoop dat hij ze ook gewoon lekker op zijn falie geeft. Zoals hij dat vroeger ook altijd deed.
Ja, kijk, wat hij in de persconferentie doet is misschien wat anders dan wat hij vandaag weer op het trainingsveld doet. Of van de week tijdens besloten training op het trainingsveld doet. Maar dit was wel opvallend positief. Wout Weghorst, die zat er alsof hij het EK al had gewonnen. Zo juichte hij ook naast zijn doelpunt.
Ja, ja.
Was wel heel erg grappig om te zien, maar Wout vond het ook een geweldige wedstrijd.
Zullen we even luisteren?
Zelf ook trouwens.
Zullen we even luisteren naar Frank de Boer en Wout Weghorst? Dit zeiden ze na de wedstrijd.
Ik denk dat we er klaar voor zijn. Na Schotland hebben we weer goede trainingsessies gehad, maar ook praatsessies. En ik heb echt het gevoel dat de spelersgroep er klaar voor is. En we hebben ook nog een week om de puntjes die nog niet op de i stonden, om dat ook nog erop te zetten. Dus ik verwacht en wat ik voel van de spelers, zijn ze er klaar voor.
Ik denk dat wij in vergelijking natuurlijk met vorige week, dat we weer stappen hebben gemaakt. Dat het een betere wedstrijd was van onze zijde. Ik vond hem eigenlijk zeker de tweede helft ook volledige controle. Uiteindelijk zijn er altijd nog punten waarop we weer moeten gaan kijken, die we moeten gaan verbeteren. Die zijn er en daar moeten we kritisch ook naar zijn. Alleen, ik denk dat het overal gevoel absoluut positief is.
Ja, zijn het de puntjes op de i of is het het hele alfabet?
Het zijn wel hele kleine stapjes. Het zijn even die babystapjes die gemaakt worden. Maar dan, hoe zo'n persconferentie gaat dan, hè, wat ik net al zeg van Frank de Boer, dat is gewoon natuurlijk een toneelstukje, want die is zelf altijd super kritisch. En als het over anderen gaat, die kunnen er allemaal niks van. En dit gaat fout, dat gaat fout. Maar zowel Weghorst, en dan zie je dat er is natuurlijk bepaalde regie, als Frank de Boer, die begonnen van dat het Nederlands elftal heel goed begon. Maar na 2 minuten stond er al een gozer van, ik ga zijn naam niet uitnoemen, want anders word ik dadelijk opgenomen. van Georgië, die stond al alleen voor de keeper.
Ja.
Maar dan waren de heertjes gewoon even vergeten. Ja, ja. Als Mbappé daar staat, is 0-1.
Klopt, niet alleen Mbappé, denk ik.
Nee.
Ja, en dat er totale controle was. Ja, raad je de koekoek. Tegen de nummer 91 van de wereld. En die spelers, die waren conditioneel niet de allersterkste. Trouwens een verzameling spelers uit Malta. Cyprus, Spanje, Cyprus. Hongarije.
Ja, die volgende Cypriotische competitie is enorm vooruit gegaan.
Precies, maar die zakte gewoon echt door hun hoeven in de tweede helft. Dus dat er toen totale controle was. Maar je moet ook kijken wat er voor rust gebeurde. En als zo'n tegenstander, nogmaals, de nummer 91 van de wereld, 3-4 opgelegde kansen krijgt. Ja, dan doe je iets gewoon helemaal niet goed. En Frank de Boer heeft nog een week om de puntjes op de i te zetten. Maar hij heeft ook nog een week om het 5-3-2 overboord te keeperen.
Oh, nee. Nou, het heeft, dames en heren, mensen thuis, het heeft er wel geteld 3,5 minuut geduurd. Dat gaat het systeem is genoemd.
Dat gaat hij niet doen. Dus dan moet hij zorgen dat komende zondag tegen Oekraïne perfect is.
Maar dat is wel grappig, hè, Valentijn. Want dat wordt dan zo'n heel ding ook in de media. Ik weet niet of dat ook zo is als jullie langs het veld of het trainingsveld staan. Die systemen, hè, dus Willem Vissers had een groot verhaal met Van Gaal over 5-3-2. Het beste systeem. Ik heb op voorbereiding...
Niet volgens Frank de Boer trouwens, maar die gaat het wel
Frank de Boer dan doen. Weer niet. Nee. Ik heb een hele analyse gelezen op VI... Over dat bewuste WK in Brazilië.
Ik probeerde jou al te bellen, maar jij was in slaap gevallen.
Nee, oké, maar ja, wanneer werkte 5-3-2 wel en wanneer was het 4-3-3?
Ja, dus, maar dat is wel heel erg Nederlands.
Maar de meningen verschillen wel, Valentijn, over of het een goed systeem is of niet, hè? 5-3-2. Het is niet unaniem.
Nee, 100% niet unaniem. Nee, iedereen is eigenlijk voor 4-3-3. Alleen Kees Jansma niet, hoor.
Nee, gisteren. Meer zijn. Nou ja, hoe heet het? Louis van Gaal is voor 5-3-2.
Ja, maar dit was een hele opzichtige steunbetuiging aan Frank de Boer.
Ja, daarom.
Ja. Dit kan hij niet menen.
Ja, die Frank de Boer zat als 12-jarige bij Louis achterin in de trabant op weg naar de training van Ajax. De jeugdtraining. Dus ja, die twee hebben zich natuurlijk aan elkaar gecommitteerd. En wat Louis van Gaal wel terecht zei, je stelt Frank de Boer aan, dan moet je ook... Dan moet je hem ook de kans geven en de mogelijkheid gunnen om het op zijn manier te doen. En dat is ook zo. Alleen ja, als die manier niet goed is, ja, dan wordt er aan de bel getrokken. Maar het is wel typisch Nederlands. Hè. We komen af en toe wel buitenlandse journalisten tegen. We hebben er niet veel mee. Maar
nee,
die roepen altijd van, ja, waar gaat het over bij jullie? Altijd over die systemen en dergelijke.
Maar jij doet er aan mee natuurlijk, hè?
Ja, ik ben er een groot voorstander van om daar discussies over te voeren. Ja, ik vind het heerlijk.
Maar je hebt ook wel eens gezegd, dat gezever over die systemen en puntjes naar achter en puntjes naar voren.
Ja, nou, uiteindelijk draait het natuurlijk om de kwaliteit van de spelers. Maar met deze kwaliteiten kan je ook 4-3-3 spelen. Want toevallig zijn ze met deze kwaliteiten, hebben ze volgens mij ook de Nations League finale gehaald. En dat elftal verschilde niet zo heel erg veel.
Met Van Dijk was er toen natuurlijk wel
Van
bij.
Dijk, dat is het grote verschil.
Ja, en wat wel een puntje van zorg is natuurlijk, je bent zo gigantisch afhankelijk van Depay.
Ja.
Ja, die moet je bijna na elke wedstrijd in het folie gaan wikkelen om hem vooral niet geblesseerd te laten raken. Ook op trainingen. De laatste 20 in het land zag ik, betrokken bij 26 goals, 13 doelpunten, 13 assists.
Ja, hij is waanzinnig belangrijk. Hij is een beetje de Robben van Robben was in 2014. Dat is hij nu. Maar hij gaat veel duels aan ook. Hè. Gisteren ook ligt hij toch 3 keer op de grond. En dan iedere keer denk je, staat hij als die maar opstaat. Want als die niet meer opstaat, dan staat heel Nederland niet meer op.
Als de Roon een beetje op de grond valt, dan denk je van, nou, die zou misschien wel een wedstrijd of 3 kunnen missen, toch?
Dan hoop ik altijd dat het heel dicht bij de spelerstunnel is. Dat je hem sowieso de kleedkamer in kan rollen.
Maar dan zal hij wel gevallen zijn na een van die 13 keer balverlies in de eerste helft. Ja. Dat was ongekend. Er kwam ook een statistiekje voorbij dat hij in die ene helft meer balverlies leed dan tegen Schotland in de hele wedstrijd. Ja. Vaandert schrijft ook in zijn analyse en dat moet hij zelf maar zeggen.
Nee, maar ik heb niets tegen de Roon. Dat denken mensen dat ik iets tegen de Roon heb. Maar...
Wordt het een positieve podcast of niet?
Ja, we komen zo.
Het is een baksuur dit, zeg ik. Laat ik potten Kleesbeken, of heet dat? Kleebeken? Heet die augurken?
Kesbeken.
Kesbeken. Laat die maar aanrukken. Was trouwens een speelster van welke speelster was dat? Die augurkensap dronk.
Ja.
Want dat schijnt heel goed te helpen.
Ik heb ook wel last van mijn maag.
Tegen verzuring.
Verzuring in je maag.
En wat ik uitgenomen voor deze podcast, dus ik dacht, neem even wat.
Precies, ja. Maar jij wou wat zeggen.
Nee, maar ja, ik heb voor de rest niks tegen Martin de Roon, maar... Ja, je verwacht wel een bepaald niveau bij het Nederlands elftal. En sommige jongens kunnen gewoon niet zo goed voetballen.
Nee.
En als je dat dan ziet, en het is natuurlijk niet iedere wedstrijd zo, maar ja, en dan zie je Gravenberg, die komt invallen en dan denk je, mijn god, wat een genot voor je om te zien.
Absoluut.
Timber, genot om te zien. We hebben het allemaal over Matthijs de Ligt, geweldig dit en dat, maar op dit moment is Timber gewoon de beste verdediger van Nederland. Zoals die staat te voetballen. Dat is werkelijk... Ja, die heeft gewoon extra kwaliteiten. En dat laat hij ook zien. En dat is met Gravenberg ook. En dan, dan waarderen wij... wij onderschatten zeg maar types als de Roon. Maar ja, als ik types als de Roon onderschat... dan vind ik dat de bondscoach types als de Roon overschat.
Ja.
Zeker als je Gravenberg naast je op de bank hebt zitten. En op die plaats van de Roon kan je zelfs Timber ook nog zetten. Misschien ook nog wel zijn broertje.
Zullen we even naar de stellingen gaan, jongens? Gaan we zo door met deze positieve... Kick-off Oranje aflevering. De Boer heeft gelijk. Oranje is er klaar voor.
Oneens.
Oneens.
Willy Sagnol de bondscoach van Georgië, heeft gelijk. Nederland heeft een van de sterkste teams ter wereld.
Eens.
Oneens.
Uitgaande van het 5-3-2-systeem moet Malen naast de paai in de spits.
Eens.
Eens.
Blind moet op het middenveld dan in plaats van Drone.
Eens.
En Wijnaldum maakt een verkeerde keuze met Paris Saint-Germain.
Oneens.
Oneens.
Kunnen we het straks nog even over hebben, over die opmerkelijke transfer die eraan lijkt te komen van Wijnaldum naar Paris Saint-Germain. Barcelona vist dus alsnog achter het net.
Maar mag ik nog wat over Depay roepen?
Ja, zeker.
Ik werd vreselijk hinderlijk onderbroken. Nee, hoor, veel mee.
Sorry, jij was aan het praten inderdaad.
Maar dat is natuurlijk wel de grote corona-winnaar van allemaal. Die zou vorig jaar net terug zijn naar zijn knieblessure. Maar hij voetbalt nu alsof hij nooit geblesseerd is geweest.
Ja.
Dat is wel... Ja, dat jaartje uitstel lijkt hem gewoon heel erg goed uitgekomen te zijn.
Ja.
Vervelend voor Virgil van Dijk. Want die mist daardoor het EK. Maar Depay, ja, ik echt heel veel respect hoe die is teruggekomen. En dat is ook gewoon de leider. Je merkt ook dat hij zelfs Wout Weghorst even opdracht geeft om nog wat langer te juichen en zijn momentje te pakken.
Ja, want hij dacht natuurlijk, dit is je laatste keer.
Ja, dat kan ook. Maar ik vind het wel heel mooi om te zien dat een jongen die in 2014 echt nog als groentje kwam kijken op het WK. Op het bronzen WK van 2014. Dat hij nu gewoon zeg maar de grote leider in de groep lijkt.
Ja. Ja. Ja, terwijl hij op 2 toernooien heeft ontbroken natuurlijk. Hè, samen met het Nederlands elftal. In 16 en 18 zijn we er niet bij geweest. Dus hij heeft niet zeg maar die toernooigroei gemaakt. Maar in het elftal zie je wel dat hij de onbetwiste leider is.
Maar er was natuurlijk op een gegeven moment ook die opmerking waar we nog over hadden. Van Juninho van Olympique Lyon. Over nou, die Depay is toch net even een niveautje minder. Maar als je hem nu ziet... Ja, en hij kan blijft, dit doorzetten.
Ja, maar blijf wel. Het is geen Messi of Ronaldo. Hè? Nee. Want daar vergeleken we hem toen mee. En daar vergeleken Juninho hem ook mee. Hoe heet hij het met zachte aanpellen?
Ja, het is goed. Ja, ik kreeg allemaal YouTube-reacties op. Juninho, ja.
Ja.
Ik kan het niet eens. Nee, maar ik ken die tegen de luisteraars. Ik ken die voetballer natuurlijk wel.
Ja.
Maar ik was even de achternaam. Ja, die zet je er normaal nooit bij.
Nee. Je moet er wel even oppassen. Er wordt nu wel heel veel gelachen voor een zure podcast. Hè? Dus,
ja, nee, precies. Ja, precies. Maar... We hadden het over Depay. Nee, maar hij is zich wel niet aan het etaleren als een topspits.
Maar je kan ook zeggen, in het land van de blinden.
Is één oogkoning.
Zo kan je het ook een
maar
beetje
stellen. Maar over... jongens, we moeten wel een beetje... We zitten lekker in die EK-vibe.
We zitten wel in de flow nou. Maar een 3-0 overwinning.
Maar zullen we de stellingen gewoon even één voor één doornemen?
Nou, ik wou... Ja, nee, dat kan. Dat kan. Dat vind ik ook. Dat vind ik ook goed. Willy Sagnol. Overigens mag ik daar meteen een fragmentje van laten horen. Want dat is zo leuk, joh.
Van Willy?
Willy Sagnol. Hoe komt hij aan zijn voornaam, hè? Jullie hebben het misschien al meegekregen. Maar dat zei hij als volgt.
My father was a massive fan of the Van der Kerkhoff brothers. And so I know he did hesitate, either Willy or René, and I got Willy. So, but it's a true story, yes.
Ja, dat is toch mooi? Willy Sagnol, die is vernoemd naar Willy van de Kerkhoff.
Ja. Goeie speler trouwens, hè?
Ja, was een goede speler, ja. Zeker, zeker.
Ik stond er wel van te kijken dat hij nu al bondscoach is.
Ja, je hebt van Georgië dan.
Ja, je hebt van die gasten die gaan dat hele circuit af, hè? Litouwen, Georgië, Moldavië en zo. Ik denk dat Willy daar ook wel een van is. René niet.
Nee, maar Willy Sagnol die heeft toch een redelijke indruk gemaakt tegen Nederland.
Jazeker, waar is René Sagnol bondscoach?
Nee jongens, maar goed, jij wilde de stellingen afgaan. Nou, laten we de eerste twee gemakshalve even overslaan of Oranje er klaar voor is en of Nederland een van de beste teams van de wereld heeft.
Daar wil ik ook wel wat op zeggen. Ja. Natuurlijk ben je klaar voor Oekraïne. Als je zo'n pool hebt met Oekraïne, Oostenrijk, Noord-Macedonië. Kijk alle andere pools van het EK erop na. En dit is echt de makkelijkste pool van allemaal, dus.
Ja.
Tegenwoordig moet je meer je best doen om niet door te gaan dan wel door te gaan. Want ook de vier beste nummers 3 gaan nog door. Dus Nederland is wel klaar voor deze pool.
Ja.
Maar of ze klaar zijn om daarna heel veel verder te komen, dat weet ik niet.
Nee, dat moeten we afwachten. Hoewel je natuurlijk wel zou kunnen zeggen dat op het moment dat je tegen een topteam speelt, dan kan het wel zijn, dan ga je in die controle spelen. En dan kan het best voor ieder team lastig zijn om Nederland te verslaan. Want je hebt wel spelers die het verschil kunnen maken.
Zoals het natuurlijk ook voor Nederland lastig is om een hele defensieve tegenstanders overhoop te spelen. Zo wordt dat natuurlijk ook dadelijk het geval voor Nederland. Maar het punt is, nu gaat iedereen, je gaat je aanpassen. Het wordt 5-3-2. Nou, dan krijgen dadelijk allemaal hele zwakke tegenstanders in de eerste poolfase. Die moet je overhoop spelen. Dat gaat heel moeilijk met dit systeem. Plus... Je bent gaan wisselen en dan denk je altijd van bij jezelf, wij zijn niet zo goed. Want wij moeten blijkbaar ons aanpassen om te kunnen winnen. Mm. Maar juist tegen Oostenrijk en Noord-Macedonië en Oekraïne moet je juist niet aanpassen.
Nee.
En moet je je eigen spel spelen. En als je dadelijk tegen Frankrijk komt, dan kan ik me voorstellen dat je ergens accenten legt om jezelf wel aan te passen. Ja. He, als je 1-1 Daley Blind tegen Mbappé gaat zeggen, nee, ja, dan moet je niet doen. Nee. Dus daar moet je wel bepaalde accenten moet je verleggen. Maar het is zo'n Calimero-idee om 5-3-2 te spelen. Van ja, we zijn niet zo goed.
Nee.
En we zijn heel klein. Ja. En we zijn helemaal niet klein. Want, zeker niet in die poolfase. En als je dan later in het toernooi daarop terugvalt, prima.
Ja. Calimero-idee, dat 5-3-2. Dat is ook een mooie kop voor deze podcast. Maar jij wou je daar nog iets over zeggen? Over die eerste twee, anders gaan we door. Want dat is natuurlijk wel inhoudelijk een interessant punt. Wie moet er, als je 5-3-2 speelt, naast Depay komen te spelen? Mike, jij vindt dat Malen ernaast moet staan. Hè?
Ja, die vond ik echt geweldig invallen. Ik vond dat Gravenberg heel goed inviel. Ook David Klaassen er goed in kwam. Maar ik denk wel dat Donnyel Malen en Depay gewoon heel veel verdedigingen, heel veel last kunnen bezorgen. Met hun snelheid. En ja, ik vond Malen echt heel goed invallen.
Heel dreigend.
Ja, ja. Nou, er zit heel veel dynamiek in. Hè. Veel beweging. Hij heeft ook een individuele actie. Daardoor kreeg je ook nog twee hele vrije trappen. Nou ja, met Depay kan dat heel gevaarlijk zijn. Hebben we tegen Schotland gezien. En ik vond ook Depay, die kwam eigenlijk ook weer tot leven. Dat was eigenlijk helemaal over. Het leek wel of hij aan het aftellen was. En toen kwam Malen erin. En die gaf dat hele elftal een boost. Ja. Dat vond ik echt opmerkelijk om te zien. En denk van, hoe is het nou mogelijk dat die jongen nou zo lang wordt weggehouden bij dat elftal? We hebben bijna 150 minuten naar waardeloos voetbal zitten kijken. En dan ineens komt Malen erin. En ineens zie je, ja, er komt er iets los in dat elftal. Samen met Gravenberg, moet ik eerlijk zeggen. Want die vond ik ook geweldig invallen. Ja, en jij zei van, moet Blind op de plaats van de Rona. Kijk, ik vind eigenlijk Gravenberg, maar die keus die liet je me natuurlijk niet.
Nee.
Maar ik vind dat eigenlijk Gravenberg sowieso op dat middenveld moet spelen. Want hoewel die ook wat verdedigender is, heeft hij ook wel de creativiteit vaak om wat te forceren. En dat vind ik wel met de Roon sowieso niet. En Daley heeft wel van achteruit, maar niet als dat, zeg maar, als Frenkie de Jong, dan moet hij ook vaak nog wat verder naar voren. En dan word je wel kwetsbaar.
Maar het argument wat coaches vaak gebruiken, zeg maar, dat die invallen zo goed invielen. Ja, die zeggen dan van ja, je speelt tegen een niet al te beste tegenstander, die ook na een uur gewoon helemaal kapot gespeeld is. Dus dan is het ook wel makkelijker invallen dan starten tegen zo'n ploeg als Georgië. Maar ze deden het wel dusdanig goed dat ik vind dat ze misschien wel een kans verdienen.
Ja, en wat, want je hebt het over spelers die dat misschien nog die dynamiek teweeg kunnen brengen. Zo'n Gakpo is ook zo'n speler, maar die zat op de tribune met Van der Beek.
Nou, dat zegt natuurlijk alles over wat Gakpo heeft laten zien in het trainingskamp. Die hebben we niet gezien.
Nee? Die heb je ook zelf niet gezien?
Ik heb de filmpjes nog even nagekeken, maar
heb je de filmpjes nagekeken?
Geloof ik nergens genoemd.
Nee.
Ja, want je wordt natuurlijk iedere keer met je eigen woorden om je oren geslagen. Ja. Als je maar aan het...
En wat denk je dan eigenlijk?
Ja, dan denk ik van...
aan de groepkoetje bent.
Ik god, had ik nog maar in Portugal gezeten.
Ja, serieus?
Ah, dat was wel lekker hoor.
Ja, nee, dat snap ik. Maar Gakpo is niet opgevallen.
Nee, die valt niet op. Terwijl je kijkt naar en Berghuis, die valt direct op. Ja. Luc de Jong, moet ik ook eerlijk zeggen, die viel me ook op. Dus en zoals Gravenberg en Timber zich presenteren en dat... Dat is ook in de persconferentie. En Timber zei dat natuurlijk ook na Schotland. Ja, hij verwacht zeker meer. Nou, Frank de Boer zou gek zijn als die Timber zou ruilen voor Matthijs de Ligt.
Ja.
Ik vind dat Timber is eigenlijk nu nummer één die er moet staan. En dan moet hij zelf maar uitzoeken of de Vrij de Ligt of de Vrij de Blind.
Maar
je gaat toch niet
de Ligt slachtofferen voor Timber?
Nou ja, als hij niet fit is.
Als hij niet fit is. En de Ligt was niet goed, hè?
Maar die speelde natuurlijk een beetje op een beetje links. En die was aan het zoeken naar de zone. Ja. Er werd gezegd, nou, als Blind op die...
Je speelt zo, dus dan wil jij de Vrij eruit halen.
Die speelt goed, zeg. De Vrij. Die vind ik echt heel goed spelen.
Die speelde goed.
Nou, die houdt heel goed de organisatie in de gaten.
Dat is wel positief wel nodig om te zien.
Fanta had het net over de training, dat er twee mensen in de oog sprongen. Maar ik moet Fanta ook wel een complimentje geven. Want er wordt hier iets aangestipt tijdens de podcast. Over een aantal...
Nou,
komt er iets positiefs?
Ja, zeker. Er komt iets heel positiefs.
Ik niet goed tegen.
Over twee assistenten die...
Jij dacht dat je een complimentje kreeg.
die eigenlijk onzichtbaar waren. En dat vroeger toch wel heel anders aan toe ging.
Ja.
Dat wordt hier genoemd. En ja, ik ben er niet bij geweest. Maar Valentijn was er wel de trainer. Ja. Toen waren ze ook nadrukkelijk aanwezig.
Ja, toen was de afgelopen zaterdag. Volgens mij heb ik met jou donderdag gezeten. Hebben wij een live view gedaan.
Ja.
Van de training.
Ja.
en zo. En je hoorde bijna niks van die coaches. We hadden het over Neeskens en Frank de Boer zelf. Mensen die ook in die groep. Nou, en dan zaterdag werden we naar uitgenodigd. Maar voor een kwartiertje. En toen deden ze een bepaald klein positiespel. Mm-hmm. 3 groepjes. Nou, toen was er en Frank de Boer en Dwight Lodewegers en Maarten Zeeuwen. Die waren heel nadrukkelijk aan het coachen. Camera's erop. En,
oh?
Ja, die jongens.
Is dat door jouw video, denk je?
Ja, dat denk ik haast niet. Nee, zoveel eer wil ik niet naar me toe halen.
Ik bedoel, Maarten de Koon, onderschat jezelf niet. Hè? Nee. Overschat jezelf ook niet.
Nee. Hey. Hey, we hebben natuurlijk onze producer Hein, die een ervaren radiomaker is ook. En
DJ ook.
Zet even je koptelefoon af, want hij heeft een leuke rubriekje bedacht.
Ja? Ja.
Oh, god, daar gaan we.
Kom maar.
De kick-off.
EK-hit.
Nou,
weet je de kick-off nou
EK-hit. Is toch leuk?
En nu moeten wij zingen.
Nee, ja precies. Nou, wij kunnen het ook proberen.
Nee hoor.
Ik vind het zo mooi dat hij die achtergrond van James Lars, van het orkest van James Lars, eronder heeft gezet.
Daar wilde jij nog iets over zeggen vorige podcast, want dat was ik helemaal vergeten. Jij hebt kritiek gehad op James Lars.
Ja, ja, ja.
Hoe was dat dan?
Ja, nee, ja, mensen willen toch iets minder James Lars.
Echt waar?
Ja, ja.
Kunnen we hem nog heel even overstarten dan? Want dat vind ik wel opmerkelijk. Kijk, dat is
eerste, geluiden van het orkest. Dat is James.
Nee, maar wat de luisteraar niet weet is dat jij beter presteert als dit even klinkt.
Ja.
Dan krijgt Valentijn een soort opzwieper.
Daar was ik er helemaal niet bij afgelopen vrijdag.
Nee,
ik zat daar in die hotelkamer en ik hoor geen James Lars.
Nee, precies. Maar we hebben dus een nieuwe rubriek.
Voor de podcast.
Voor de podcast waarin we dus EK-hits gaan recenseren. Dat is leuk, toch?
Ja,
ze hebben er zijn zoveel EK-hits gemaakt. Ook onze vriend van de show, de Champ, komt ook nog vast aan bod later. Maar dit nummer is nu wel een hit. En ik begrijp wel waarom. Ik vind hem erg geestig. Laten we even luisteren.
Maar we gaan door als beste nummer 3. Goed gedaan, Frank. Na een remise tegen Noord-Macedonië. Oh, we komen tot de 8e finale. Het is absoluut het maximale. Dit is ons niveau.
Ja.
En dat is wel prima zo. Ja, we komen tot de 8e finale. Het is absoluut wel even balen, maar niks aan te doen. En België wordt kampioen.
Nou, dit is toch leuk, hè?
Ah, dit is nou weer jammer. Die afsluiten.
Dat is dan niet nodig, wij zeggen.
Nou, die Belgen, man.
Ook weg, heel.
Oud elftal.
Ja,
dat wordt hem niet. Nee,
nou ja, Kevin de Bruyne natuurlijk wel.
Maar wij gaan het recenseren. Hoeveel sterren moeten we geven?
Nou, dat kunnen we goed. Marco Weijers, onze filmrecensent, die geeft altijd 3,5 ster. Dat vind ik altijd zo mooi. Altijd 3,5. Ja, heel veel. Hoeveel sterren krijgt deze?
Nou, deze
van 1 op 5?
De speld is dit, hè?
Ja.
Nou, die krijgen wel 4 sterren.
Jezus, joh.
Ja, ik vind deze. Bouders dat laatste, anders had hij 4,5 gekregen.
Echt?
Maar ik vind ook 4 sterren. Ja.
4 sterren?
Ja, dit is geniaal, ja. Dat is heel mooi.
Nou,
maar waarom het beste altijd als eerste hier?
Wat zeg jij?
Het beste hou je toch eigenlijk wel als laatst?
Nee, maar deze is nu actueel, hè? En we hebben nog zoveel hits hier natuurlijk.
Als we in de halve finale staan, kunnen we deze niet meer draaien.
Deze zou natuurlijk hilarisch zijn als Nederland wel de toernooi wint. Dan wordt dit echt de ultieme hit natuurlijk. Ja. Dat zou echt schitterend zijn.
Maar ook als ze die halen, is dit ook de ultieme hit. Dus eigenlijk hebben we al...
Hebben we het al helemaal weggegeven?
Ja, kunnen we die hele... Kiezing wel schrappen.
Nou, bij de volgende hebben we misschien nog Ronald de Boer. Die is ook goed, hoor. Ja? Kan ik je vertellen. Ja.
Maar ik heb nog een buurman. Dat is zo'n huistuin- en keukenzanger.
Ja.
Die zou ook wel graag willen meedoen. Is het misschien een idee om die...
Ja, dat mag.
Of mag die zijn bandje inleveren.
Hij mag zijn bandje inleveren. En producer Hein die gaat daar dan naar luisteren.
Ja. Iedereen mag het insturen.
Mag iedereen insturen?
Ja, iedereen mag insturen, maar neem vooral geen contact daarna op met ons. Wij laten wat van ons horen, of het uiteindelijk goed genoeg is. Maar dat lijkt me een leuk idee. Bij deze de oproep voor alle luisteraars. Hebben jullie een EK-hit?
Ja.
Stuur een WeTransfer bestandje naar podcast@telegraaf.nl. En wie weet hoor jij jezelf terug in deze show. Ik verwacht misschien alleen die buurman van jou dan.
Nee, maar net wil je zeggen, dan hoeven die Ronald de Boers en zo, die hoeven we niet te doen. Want ja, die hoor je de hele dag al.
Hoe heet die buurman van je?
John Dame.
Dat is een bekende naam.
Ja, John
Dame. Dat is een hele grote jongen.
Die noem je gewoon een huis in een keukenzak.
Ja, die heb gewoon in het voorprogramma van... hoe heet die gozer? Rob Gozer zei dat...
James Last.
Nee, maar die gozer die cocaïne had gebruikt, volgens Rob Gozer.
Oh, Tino Martin.
Ja, daar
precies.
Heb je geloof ik een keer...
Okay.
Ja, je hebt dan zeg maar eentje die zit net voor Tino Martin. Eén zit een uur voor Timo Martin. Eén zit 3,5 uur voor Timo Martin.
Ja, dat is
jouw buur maar 6 weken.
Ja. Maar jongens, ik wou nog heel veel van Wout Weghorst hebben. Als jullie dat goed vinden. Want ik moet eerlijk zeggen. Je ziet hem natuurlijk altijd die doelpunten scoren in de Bundesliga. En dan denk je, de godsamme, dat is wel een spits zeg.
Ik had gisteren wel een geluksmomentje. Die spelers moeten volgens Frank de Boer ook genieten van hun geluksmomentjes. Uh-huh. En dat krijg je als je een bal verovert. Maar toen ik weggeet bij de goalsfeesten. En dan zie je heel groot AVA Weghorst staan. Dan moet je wel even lachen, toch?
AVA Weghorst.
Gewoon het tankstation van zijn vader.
Echt waar? Echt waar? Ja. Dat is een leuk verhaal. Is waarschijnlijk al heel vaak geschreven.
Ja, ik denk het wel. Als ik het eerder had geweten, had ik het opgetikt.
Ja, maar, dat is echt een heel leuk verhaal.
Dat is helemaal loaded, man.
Ja, en hij heeft ook, ik wou nu een grap maken over benzine of brandstof.
Ook aan je tankvertrouwen.
Ja, nou, die kan gemaakt worden als, dat is wel een leuk verhaal voor tijdens het EK, zeg.
Zeker.
Iedereen daar tanken natuurlijk. Vind ik een heel leuk verhaal, ja.
Kijk of we hem uit de bubbel kunnen halen, Wout. En dan gewoon naar zo'n pomp met zo'n slang in zijn hand. Ja. Foto.
Ja, dat is toch...
Duim omhoog.
Dat is toch een top idee. Ja. Maar dan gaat hij niet bij de elektrische plug-in staan. Het is wel iemand van de diesel, vind ik.
Ja.
Maar daar wil ik het even over hebben. Want ik zei, je ziet dus normaal altijd die samenvattingen van dat Duits voetbal. Denk je, goh, hij schiet ze er allemaal goed in. Maar gisteren heb je natuurlijk 70 minuten zien voetballen.
Maar, hij schoot hem ook hartstikke goed.
Maar qua techniek doet het wel een beetje pijn aan je ogen. Mag ik dat zeggen?
Ja, ik schreef volgens mij ook in het artikel vanochtend dat ik hem de eerste helft dissonant vond samen met de Goon.
Ja.
Maar ja, dan verbaast het je wel dat je na afloop, hij was echt heel tevreden over zijn eigen spel. En dan denk je wel van, het moet zoveel beter. En als je zo tevreden bent, wordt het dan beter.
Ja, maar dit is toch gewoon zijn niveau?
Dit is zijn niveau. Maar je zag wel van, dat zei hij ook, van had hij met Depay over gehad. Als hij goed wordt weggestoken, dan schiet hij hem wel goed in.
Ja.
Maar voor de rest moet hij niet meedoen.
Nee.
Maar dat is met Luc de Jong ook. En dat is wel.
Maar die kan nog wel een balletje een beetje vasthouden.
Ook niet best hoor.
Hij zegt helemaal niks.
Kijk, je hebt soms, we hebben het net over Maarten Roon, over goede voetballers. En sommige jongens die kunnen goed voetballen. Sommige kunnen gewoon wat minder voetballen. Maar dit oogt ook niet zo. Ik denk ook van, dan spelen we dadelijk tegen Engeland. Of tegen Italië of tegen Frankrijk. En dan komt Mbappé het veld oplopen. En dan komt Wout Weghorst het veld oplopen. Hij doet nog wel een beetje aan Harry Kane denken. Maar die kan gewoon heel goed voetballen.
Maar je denkt misschien wel, als je een verdediger bent van Noord-Macedonië, of verder in het toernooi, en je speelt tegen Wout, dan denk je wel...
Ja, je hebt wel een vervelende dag. Denk je,
godsamme zeg. Hij is natuurlijk wel enorm gespierd en hij gaat maar door natuurlijk. Dus het is wel in die zin wel een nuttige speler voor je
team. Ik denk dat je hem onderschat, dat hij snel wordt onderschat. Dat ze denken van, die heb ik wel in de tas.
Ja?
Die verdedigers van Macedonië, die denken dat wel.
Hey, maar even over dus de opstelling, want daar wordt nu natuurlijk van alles over gezegd en geschreven. Stekelenburg staat vast in de goal.
Nou, volgens de Boer niet, maar volgens ons wel.
Ja,
en is veruit de beste keeper.
En als je verder kijkt naar de opstelling, zouden jullie dus Depay en Malen aan elkaar koppelen, eventueel. Ja. En het middenveld, hoe ziet dat er dan uit? Dus Gravenberg, Wijnaldum en De Jong.
Dat zou kunnen, ja. Maar je zou ook Blind inderdaad naar het middenveld kunnen halen.
Ja.
Blind, De Jong, Wijnaldum kan natuurlijk ook een heel goed middenveld zijn.
Ja, precies.
Ja. Nou, ik vind ook wel wat Mike zegt. Die haalt een Blind dan naar voren. Maar dat de discussie over spelers nu in feite moet. We hebben eerst over systemen. Nou, hij gaat 5-3-2. Welke spelers komen daar dan in voor? Want ik vind niet dat hij op dit moment de beste spelers voor dat systeem kiest. En hebben we het al over Gravenberg gehad bijvoorbeeld. Maar ook Owen Wijndal levert gewoon nauwelijks tot geen enkele bijdrage aan dit geheel.
Op de flank is het niet heel veel, hè?
Nee, ik moet zeggen, Dumfries
gisteren zeker deed, goed.
Ja.
Dat vond ik ook. Hij stond wel heel erg hoog. Dus je kunt je ook afvragen van had je daar Promes dan niet neer kunnen zetten. Want ik vind, de Boer heeft zijn nek uitgestoken met de selectie van Promes. Nou ja, iedereen weet, die wordt eerst verdachte van een steekpartij. Kijk, als je hem dan toch meeneemt, dan zou je hem in zulke wedstrijden natuurlijk wel kunnen opstellen. Daartegenover staat Dumfries, wordt neergelegd. Dan krijgt Nederland de penalty door.
Ja.
Daarna geeft hij nog een geweldige bal op Depay. Die de bal bij de tweede paal inschiet. En die wordt er net uitgehaald. Dumfries had zeker zijn bijdrage. Alleen hij stond zo hoog op.
Ja.
Dat je zou kunnen overwegen om daar toch iemand anders neer te zetten.
Ja.
Maar aan de linkerkant moet ik vriend van Arnold, die viel best goed in.
Ja.
Vond ik aan de linkerkant.
Dat is wel vaker dat hij...
Maar als hij in de basis, hij staat niet zo vaak voor mij 1 of 2 keer, dan was het niet zo. Maar ik vind Wijndal, die loopt er als een grijze muis, loopt hij daar rond. En ik hoorde ook, volgens mij, ik had Gullit gisteren aan de lijn. En die zei ook van, wat hij ook bij AZ doet, hij komt altijd binnendoor. Hmm. En daar is eigenlijk te weinig ruimte. Hij moet juist buitenom en dat doet hij niet veel. Maar hij speelt zo plichtmatig.
Die moet nog een beetje loskomen.
Het gekke is, Wijndal kwam binnen met de bravoure die Timber nu heeft.
Ja.
Dus Timber zal ook moeten oppassen dat je dan op een gegeven moment die onbevangenheid niet verliest. Want dat is gewoon een wapen.
Ja. Ja.
Want Wijndal begon gigantisch sterk in Oranje. Maar nu is dat twee wedstrijden redelijk grijs.
Ja, Van Aanholt is natuurlijk ook een speler die wat dat betreft interessant is voor de Nederlandse top. Hè? Dus, zit hij daar nog steeds op de azen?
PSV is daar een paar keer mee bezig geweest. Maar die hebben nu volgens mij twee linksbacks.
Ja, Mevege, hè?
Ja.
Mevege en
Nederlands versteld.
En hij wordt geregeld in verband gebracht met Ajax. Nou ja, als je hem zo ziet invallen gisteren. Hij is transfervrij. Dan denk ik, haal hem op. Daar kun je geen buil aan vallen. Maar dat, daar is volgens mij nog geen sprake van.
Ik wou nog heel veel naar Barcelona tot slot. Want,
maar die Mbele, waar kwam die nou ook weer vandaan?
Mainz?
Nee, ja, maar Oostenrijker is het toch?
Of
Zwitser?
Nou, dat zou ik even moeten dat zoeken. Nou, dat zoekt onze producer Hein even op. Hein,
in ieder geval, ik weet het ook niet meer. Maar ik weet wel dat hij niet op het EK was. Of komt.
Oké. Okay.
Dus
okay.
Zo goed is hij wel.
En, maar als het over Koeman gaat nog even, zal hij zitten balen?
Ja, die baalt natuurlijk gigantisch stevig. Ik las het stuk van collega, chef Marcel van der Kraan vanochtend. En dit is puur vanwege het feit dat Barcelona heeft zitten treuzelen. Gewoon niet met de juiste papieren op het juiste moment kwam. En dat duurde en dat duurde en dat duurde. En waar het bij Frenkie de Jong andersom was. Waar Barcelona tussendoor fietste. Daar fietste nu PSG tussendoor bij Barcelona. Ja, dit was natuurlijk een geweldige overval.
Ja,
en het gaat natuurlijk uiteindelijk om geld.
Ja, hij krijgt gewoon veel meer salaris.
Hij krijgt bijna het dubbele van wat hij daar verdient. Ja, en dan als Barcelona eerder met papier hadden ze misschien eerder getekend. Maar voor de rest, als ze eventueel wat langer wachten met die papieren. Maar de aanbieding is bijna hetzelfde. Ja, dan had hij misschien wel voor Barcelona gekregen.
Uiteindelijk is Barcelona onder Koeman natuurlijk ook fantastisch om te spelen. Met Frenkie de Jong en Depay erbij. Ja.
Wat per jaar nog meer verdienen dan Siewert van Linde. 10 miljoen.
Hebben wij nog een stichting waar hij het geld aan kan doneren? Want ik geloof dat er niemand
meer even doorgeven. Dat is NL 44.
Ja, heel goed. Nog één punt wat ik even wil aanhalen. Want ik denk als we twee keer per week zijn, moeten we misschien iets korter zijn, denk ik. Hè?
Ja.
Want we hebben ook heel veel te doen natuurlijk. Jij moet zo weer naar het trainingsveld toe. Zonder het nou heel nadrukkelijk over andere media te hebben. Ik las een uitgebreid interview met Promes dit weekend. En dat is toch gek.
In het AD was dat.
Ja, want hij mag niks zeggen, want hij is verdachte. Die zaak is onder de rechter. En dan ga je uiteindelijk praten over, goh, wat verwacht je van het toernooi en zo. Maar dan lees je dat en dan denk je van, je wil eigenlijk weten, wat is daar nou gebeurd?
Ja, jij wil dat hij daar even zegt van, ik heb er drie neergestoken.
Nee, maar dan is het toch een heel onwerkelijk interview. Dat is dan toch heel raar.
Ja.
Want je krijgt wel uitspraken als... ik moet het naast me neerleggen en het is allemaal anders dan mensen denken. Weet je, krijg je van dat soort. En het gaat nu weer lekker in Rusland.
Ik dacht dat je wilde zeggen, het steekt wel dat wij het niet hadden. Maar
heel goed. Is er trouwens iets bekend over gaat dit tijdens het EK nog spelen of wordt het er overheen getrokken? Want
ik heb ook een paar ministerie net aan de lijn gehad en die beraden zich nog, die wilde er ook niks over zeggen.
Maar
ik begrijp wel dat je hem aanvraagt om te spreken. Omdat het is natuurlijk toch een verhaal. En je kan me ook eromheen. Hè? Want er is natuurlijk heel veel dingen omheen gebeurd. Het gaat niet specifiek om dat moment. Maar wat is er met die jongen die is dan naar Moskou gegaan? Nou, dat zegt hij dan zelf van... omdat hij zich in het Nederlands elftal wilde spelen. Terwijl tegelijkertijd roept hij van... ik ben nooit bang geweest voor die plaats in het Nederlands elftal.
Nee.
Maar hij moest natuurlijk... Ajax was hem liever kwijt dan rijk. Maar dat doet natuurlijk allemaal wel. Nou, en als een jongen daar echt wat over wil zeggen... of dat hij misschien snel zwakker ligt van wat hem boven het hoofd hangt... dan kan het natuurlijk wel een heel goed verhaal zijn... zonder dat hij precies hoeft te zeggen van... ik heb iets wel of niet gedaan.
Nee, maar hij ligt er niet wakker van. En dat moet ik wel zeggen. Kijk, om dan toch wat positiefs te zeggen ook over Promes. Kijk, als je dit van je af kunt zetten... dat is mentaal natuurlijk wel heel erg sterk, want... Een spel, hij speelt niet zoveel, maar kennelijk traint hij zo goed. En in Rusland speelt hij heel goed. Dat is ook de reden waarom de boer hem heeft geselecteerd.
Ja.
Ja, ik denk dat een gemiddeld iemand niet in de koude kleren zou gaan zitten. Als je een nachtje op het politiebureau hebt gezeten. En gewoon verdachte bent in zo'n zaak.
Ja.
En dat vind ik wel heel knap.
Jemig, oké. Okay. Mewene is een Oostenrijker.
Ja.
Dan weet je dat ook weer. Dus ja, die speelt niet tegen Nederland.
Die speelt niet tegen Nederland.
Waarschijnlijk, dat zegt dan ook alweer wat. Hè?
Ja, natuurlijk. Als Johan Oostenrijk niet in het nationale elftal zit. Of in een selectie van 26 man. Ja. Kom jij niet in voor. Ja. Ben je dan een enorme versterking voor de topclub PSV?
Misschien wel in het Big Dick systeem van. Hè? Want, dat is ook nog een goed systeem.
Of Oostenrijk heeft gewoon heel veel goede spelers. Want Max Weber zit er ook niet bij. Hè?
Ja.
Maar nou, een verdienstelijke verdediger toch bij Ajax. Willen we nog wat kwijt, heren? Want we hebben een drukke agenda. We zijn er vrijdag. Ik ook. Nou ja, of Mike, ik zie je kijken. Nou ja, of ik heb ook een drukke agenda.
Of ik ook een oranje hit mag inzenden.
Jij mag ook een oranje hit inzenden. Willen we verder nog iets kwijt? Wil jij nog iets over Ajax kwijt? Het mag aan het eind.
Nee.
Wil jij nog iets in je hart luchten? Heb je nog een andere bekende buurman?
Heb ik nog bekende buurmannen? Nee, die heb ik niet. Nee.
Ja, ik kan wel iets over Sulemana zeggen. Maar
nou, daar sluiten we dan mee af.
Ik ben aangekomen als oranje watcher, maar...
Nee, zeg maar iets over Sulemana nog. Ja, ik denk dat de luisteraars dat wel even willen
weten. Ajax en Noord-Zeeland, die komen er wel uit of zijn er wel uit. Het hangt nu voornamelijk om de fees van de zaakwaarnemers, heb ik begrepen.
Oh, die Mike, die geeft...
Daar is Ajax heel goed in, dat hebben we gezien.
Ja, maar dit was toch even te gortig. Want die zaakwaarnemers die dachten dat ze maar Real Madrid of Manchester United aan het verkopen waren.
Maar die fees voor die zaakwaarnemers zitten buiten de transfers om dan.
Ja.
Dus dat moet je eigenlijk plussen. Nog als Overmars. Maar dat klinkt dus wel... Maar jij bedoelt dat ze daar niet goed in zijn? Dat Richarlison toen... hing dat ook om de fees voor de zaakwaarnemers?
Nee, dat hing om... laat ik zijn naam niet noemen. Want dan word ik weer aangevlogen op het Arena Dick. Nee, dat lag bij de commissarissen. Dat was een beetje zoals Wijnaldum en Barcelona. Dat ging niet helemaal goed in de communicatie intern bij haar.
Die Mike die geeft allemaal... Allemaal dingen weg aan het eind van die podcast. Waar ik allemaal op door wil vragen. Want wil ik natuurlijk ook...
Ja, je weet je, maar dat is gewoon altijd zo. Als jij de goede vragen stelt...
Nou, jij komt er meestal helemaal...
Dat heb je ook als je een presentator... Maar die een Ajax-fan is.
We hebben het.
Alles wat Ajax... Maar Mike werd gisteren bijna aangevallen op die tribune over Niels van Ajax. En, Mike dit en Mike zus. En gaat dat gebeuren bij Ajax? Je bent Nederland zelf al in Enschede notabene.
Ja, maar kijk, Mike is gewoon... die weet gewoon veel van Ajax. Als Mike Feyenoord-watcher was geweest, hadden we het over het laatste Feyenoord.
Nee, maar als jij Feyenoord-supporter was geweest, dan had je geen zak geïnteresseerd of die Sulemana wel of niet zou komen.
Zeker.
Dus ja, maar jij zit hier gewoon een beetje met je Ajax-pet.
Ik kom notabene, kom ik net met mijn wenen aanzetten.
We zijn met de Oranje-podcast
bezig. Ik probeer de balans te bewaren in mijn presentatie.
Maar die jongen wilde ook een foto maken op de tribune. Ik zeg, nou, haal je iPad even, maar het alleen telefoon, dus het lukte niet.
Was echt een fan? Een groupie?
Ja, niet normaal. Nee, wilde met Vaandert op de foto.
Nee, we hebben ook nog wat... we hebben ook nog een stukje opgenomen om te kijken of we in de rust wat kunnen opnemen. Ja. Dat heeft Rick Rusje, de cameraman, die heeft dat gedaan. En het zag er heel leuk uit, om tijdens de rust al wat over die wedstrijd te roepen. Alleen zat iemand achter me... En die zat dan met zijn vinger in zijn neus.
Ja, nee, dat is nog even voor de luisteraars.
Dat is dan weer minder, dus dan moeten we wel opletten.
Dan gaan we richting de afronding. We zijn er dus elke ochtend na de wedstrijd.
Gewoon een balkje voor zijn neus.
En we zijn er ook op vrijdag gewoon. En Valentijn Dries is bezig.
Maar Mike, je hebt zo'n grote neus. Dat balkje past daar niet op, jongen.
En Valentijn Dries is bezig met een experiment. Om zodra het rustsignaal klinkt, zijn analyse de huiskamers in te slingeren. Maar of dat allemaal gaat lukken, is een... Een cliffhanger, dat wordt allemaal vervolgd.
Maar het mooie is wel dat jouw beste vraag van deze podcast was... Hebben jullie zelf nog iets te melden?
Ja. Jongens, anders dan weet ik het niet meer hoor. Dan hou ik het. Het EK is nog niet eens begonnen. Ik probeer een beetje de energie en het enthousiasme erin te houden. Dat is ook wat waard.
Nou, even de laatste puntjes op de i, dan ben ik ook bijna klaar.
Precies, en vanavond lekker naar Ellie Lust. Dus dan hebben we het helemaal nergens meer over. Hey, jongens,
dat wilde ik wel nog even weten. Heb jij je wijntje al gedronken bij Ellie thuis, of niet?
Ik heb het wijntje nog niet gedronken met Ellie.
Nee, je stelt uit, hè?
Ik stel een beetje uit.
Waarom dan?
Ik heb het te druk.
Vind je Ellie gewoon niet leuk? Of?
Nou, ik vind Ellie als collega prima, maar, ik heb het zo druk, Mike, dat als in mijn sociale leven ga ik liever met een hele goede vriend nog even lekker op het terrasje zitten dan met Ellie.
Is Ellie geen goede vriend van je?
Nog niet, maar wat niet is, kan nog komen.
Ja, maar dan moet je een keer dat wijntje gaan.
Zal ik het doen?
Ja,
ik beloof je dat als ik een wijntje ga drinken bij haar thuis, dan maak ik er een foto van en dan zien we dat weer terug. Ik zeg dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende.